aan de gemeente wordt bekendgemaakt en dat volgende week zondag en zo de Heere wil een voorbereiding zal zijn voor het te vieren heilig avondmaal. Vanavond zullen de nieuw gekozen ambtsdragers bevestigd worden. De deurcollecte is vandaag bestemd voor rente en aflossing en volgende week zondag voor verschillende christelijke doeleinden. Woensdagavond om 8 uur hoopt de kerkenraad te vergaderen. De opbrengst van de collecte voor de kerstfeestviering met de kinderen was 316 gulden en 76 cent.
Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijn kracht, die trouwen al tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God den Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we uit Psalm 110 en daarvan het derde en vierde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot strijden gewillig zijn in heide krijgsdieren. Wat er verder volgt in het derde en vierde van Psalm 110. Vraag uw gewijde aandacht voor het schriftgedeelte dat vindt opgetekend in Genesis 14, van vers 1 tot en met 20. Doch vooraf de heilige wet des Heeren, en daarna zingen we het tweede vers van Psalm 145. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En dan verder volgens de 245.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. En gij nog uw zoon en nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Samen de eerste 20 versen uit Genesis 14. En het geschiedde in de dagen van Amravel, de koning van Sinear, van Arjor, de koning van Elassar, van Kedar Laomer, de koning van Elam, en van Tideal, de koning der volken, dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Seboim, en de koning van Bela, dat is Soar. Deze allen voegden zich tezamen in het dal Siddam, dat is de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedar Laomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedor Laomer in het 14e jaar en de koningen die met hem waren en sloegen de Refaïten in Estarot Kenaim en de Susieten in Ham en de Emieten in Sjave Kerajam. En de Horieten op het gebergte van Seir tot aan het effenveld van Paran, het welk is aan de woestijn. Daarna keerden zij om en kwamen tot en Mispat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten en ook de Emoriet die te Hasseson Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra en de koning van Adama en de koning van Saboim en de koning van Bela, dat is Soar, en zij stelden tegen hen slagorde in het dal van Siddim. Tegen Kedor Laomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning der volken, en Amraphel, de koning van Sinear, en Arjor, de koning van Alassar, 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol lijnputten, en de koning van Sodom en van Gomorra vluchten en vielen al daar, en de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen alle haven van Sodom en van Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abraham, de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Emoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welks Abrahams bondgenoten waren. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze. Hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder en ook Lot zijn broeder, en zijn haven bracht hij weder, alzo ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het verslaan van Kedor Laomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal van Shafe, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voor brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles.
Zoek het aangezicht des Heren. Van eeuw tot eeuw, o Heren, heeft uw volk altijd verlangend en biddend uitgezien naar uw komst in het vlees. Het was zo duidelijk beloofd dat de Zoon uw liefde zou verscheiden om de verloren zaligheid te verdienen en het oordeel des doods weg te nemen door zijn offeranden. En gij zijt gekomen. Niet één van al die goede woorden is gevallen op de aarde. Zij kwamen altemaal als blijk en bewijs van uw goddelijke trouw. En nu zijn wij in voorbereiding om dat feit te herdenken, dat feest te vieren, om uw naam daarin te verheerlijken. En dat kan niet met een uitwendig vertoon, maar alleen door een innerlijke beleving des harten. Om u in uw stal, in uw krib, in uw vernedering te mogen ontmoeten en te begroeten. Tot dat einde hebben wij de voorbereidende werkzaamheden des geestes van nodig, opdat ons hart zou hongeren en dorsten naar uw gemeenschap, opdat de duisternis zou weggevaagd te worden om u als het beloofde licht te mogen aanschouwen en als die vredevorst te mogen ontmoeten. Gij weet het, o Heere, hoe het is in ons hart. Zalig zijn ze die treuren, zalig zijn ze die hongeren, zalig zijn ze die dorsten naar uw gerechtigheid. Daar is zoetigheid in, daar is liefde in, daar is de vrezen van uw naam in. Wil dat werken, o Heere, bij de aanvang of bij de voortgang, om op een rechte wijze kerstfeest te leren vieren, dat het niet aan ons hart en leven voorbij mocht gaan, maar dat het dwars door onze ziel, door ons leven mocht heen gaan om te komen onder de heerschappij van uw bediening. Heere, wij smeken u, wil ons gedachtig zijn. Wil uw woord voor ons openen. Wil ons leiden in die verborgenheden. Laat het ons zijn tot onderwijzing, tot bemoediging of tot bestraffing. Gij weet het, wat wij van nodig hebben. Als het maar is dienende tot vernedering en verontmoediging en verbinding aan u en uw zalige dienst. Gedenk uw gemeente in al haar noden en zorgen. Gij kent de zieken in het ziekenhuis, heren. Daar zijn er verschillende. Heren, laat ze bij u schuilen. De weduwe Vermeer. Uw Koelewijn, gij kent hem. En die oude broeder die al weken en maanden ligt in het ziekenhuis. Gij kent hem, heren, van ver nabij. Wil hem troosten en sterken, gelijk als de anderen. O heren, laat ze hopen op uw heil. Laat ze schuilen onder de schaduw van uw ontfermende liefde. Gedenk de weduwen en wezen en weduwnaren in al haar noden en omstandigheden. Laat ze bij u schuilen, heren. Laat ze hopen op uw heil. Wees zo goed en nabij. En gedenk, heren, aan ons volk, aan ons vorstenhuis en al die in hoogheid zijn gezeten in de nood der tijden. Onder de roepstemmen waarmee gij tot ons komt. Want uw goddelijk ongenoegen toch laat ons zien, gevoelen en beleven. Och, dat wij ter harte mochten nemen om te gaan weden over onze zonden, te beleiden onze ongerechtigheden, om te mogen komen tot uw vergevende en verzoenende liefde in Jezus Christus. Gedenk ze die in hoogheid zijn, gedenk ons vorstenhuis, heren. Geef genade om tot u weder te keren, voor u te bukken en te buigen in stot der verootmoediging. Gedenk het werk der zending tot aan de einden der aarde en alles wat daarin is begrepen. Het is afhankelijk van uw hulp, van uw geest, van uw genade. En gij hebt het beloofd dat het voorspoedig zou gaan. In uw hand, in uw kracht wil dat schenken, o Heere. Gedenk uw knechten om uw volle raad te mogen verkondigen. En wij zeggen u namelijk dank dat ge broeder Groeneveld wederom thuisgebracht hebt. Dat het middel is gezegend. Wil hem sterken en schragen. Want uw goede tierenheid is groot, is menigvuldig, o Heere God. Gedenk ook hem die woord wenst te spreken. Leid hem in de verborgenheden des heils. Om vanuit die bron al de nieuwe dingen te mogen verkondigen. U tot eer, uw gemeente tot zegen. Uit genade. Amen. Zingen wij uit Psalm 105 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, 54 van 105 met zijn gelegenheid gegeven wordt dan uw liefde gaven uit te reiken. Gelezen schriftgedeelte uit Genesis 14 vormt de stof onze overdenking. Waar ons hierbij woord al dus luidt. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, Gode, den Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tienden van alles. Melchizedek heeft Abraham ten eerste ambtelijk ontmoet. Ten tweede profetisch verzorgd. Ten derde priesterlijk gezegend. En ten vierde vorstelijk gewaardeerd. En mocht het u behagen, o dierbare ontferber, ons voor te komen. Met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Melchizedek, geliefden. De koning der gerechtigheid. De man wonende in Salem als man des vredes. Hij trekt onze aandacht, doet ons altijd weer weldadig aan hem te mogen ontmoeten op het terrein van Gods volheerlijke heilsopenbaring. Hij had veel van Christus. Maar daar was niets bij van hem. Hij was een mens gelijk alle andere mensen. Al wordt van hem gezegd dat hij vader, nog moeder, nog geslachtsrekening had. Maar dat zag niet op zijn persoonlijk, natuurlijk leven, want dan had hij een vader, een moeder, een geslachtsrekening vanuit Adam, gelijk als alle andere mensen. Hij was een verdorven zondaar in zichzelf, waarin hij onderscheiden was in hart en leven. Was hij onderscheiden door de gerechtigheid van Christus. Hij was niet alleen een gelovige die geloofde in de komst van Christus, maar hij was ook een type van Christus. En dat gold zijn ambtelijke bediening. Wel in zonderheid zijn priesterlijke bediening, maar ook als profeet, priester en koning had hij zijn bediening rechtstreeks van zijn God en Vader ontvangen. Hij was daartoe gezalfd met vreugdeolie. Het mocht niet volgens de regel van Aaron, dat hij niet was uit Levi, dat hij priester was, maar dat zag op Christus, die rechtstreeks in die bediening door zijn God en Vader gesteld was van eeuwigheid en daadwerkelijk gesteld zou worden om die zaligheid te verdienen bij zijn komst in het vlees. Die man des vredes, die koning der gerechtigheid, mogen wij hier ontmoeten. Hij treedt Abraham, komende van het oorlogsstand, zegenend tegemoet. Abraham heeft zichzelf verloochend, heeft liefde betoond aan zijn broeder Lot. Lot heeft hem gekrenkt. Lot heeft hem onteerd. Lot wilde niet met hem wonen in dat land waar ook Melchizedek woonde, maar wilde afgescheiden van hem zijn en koos tot dat einde het beste deel des lands om zich zoveel mogelijk te verrijken. Niet aan het geestelijke, maar aan het natuurlijke en tijdelijke leven. Het is waar, die God verlaat, heeft smart op smart te geven. Lot is niet blijven leven vanuit het bevelend willen Gods. Dat heeft hij aanvankelijk wel gedaan. Toen hij met Abraham mee toe, was het vanuit de wille Gods om met hem te gaan op de weg des verbonds. Om met hem te leven in de volheerlijke heilsopenbaring van Christus. En daarna is hij afgeweken. Hij verliet het gezelschap van Abraham. En het is voor het geestelijke leven schadelijk wanneer wij meer over hebben naar de wereld door ons af te scheiden van Gods kinderen. Wie zijn je vrienden waar je mee leeft? Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die de Heer ootmoedig vrezen. En dat was en dat bleef Lot statelijk, zeker. Hij was en bleef kind van God, maar standelijk is hij daarvan afgeweken tot heel veel schade in het geestelijke en natuurlijke leven. Is dat soms de oorzaak waarom wij in het dorre leven? Misschien heb je heel veel op Gods volk aan te merken. Ja, dat zal. Het was bij Abraham ook niet altijd in orde. Denk maar aan de verhoudingen met Ismaël, met Hagar. Het was niet al naar de reinheid van Gods heiligdom. Maar desniettemin, hij bleef echt werkzaam in het zoeken van de vervulling van Gods belofte. Blijft u zien op die gebreken, ja, daar kunt u niet mee leven. Maar is u beter, dan moet u er iets anders voor in de plaats stellen. Opdat zij u zouden zoeken en zeggen wij zien dat de Heere met u is. En als dat niet het geval is, zou ik mijn mond maar dicht houden over de gebreken van Gods kinderen. Alles goedkeuren? In geen geval gaat het persoonlijk iets zeggen. Je moet er niet overheen stappen. Gaat ze vermanen wat niet recht is naar het woord des Heren. En dan zult u gunst vinden, zegt de Bijbel. Dat is dus de weg des Heren. Lot leeft bij de toelating Gods. Er kan soms heel veel gebeuren wat God toelaat. Maar op die weg van goddelijke toelating is niet het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Is niet de wasdom van het geestelijke leven. En dat blijkt ons uit het leven van God. Wordt hij weggevoerd in ballingschap? Heeft Kedorlaomer over zich vrolijk over hem gemaakt? Overwinningen behaald op de koningen van Sodom en Gomorra? Geliefden, dan is het vanwege zijn afwijkingen. Daar kunt u zeker van zijn. Je moet de oordelen Gods en de gerichten van de Allerhoogste niet in de eerste plaats schuiven op rekening van de wereld. Die wereld is zo goddeloos, die wereld is zo slecht. Ik zou het niet doen. De kerk is zo ver afgeweken. De kerk is zo slordig in haar levensgang. Vandaar het ongenoegen des Heren. Abraham daarentegen, die verloochent zichzelf. En gaat zijn broeder Zo noemde hij hem. Het was ook zijn neef. Maar het was in het geestelijke leven zijn broeder. Uit God geboren. Want de schrift zegt dat. Dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelde. Dus in de grond der zaak was de kern van het geestelijke leven in zijn ziel aanwezig. Abraham vraagt niet wat heeft hij mij gedaan. Wil niet kwaad met kwaad vergelden. Maar stelt alles in het werk. Om Lot te bevrijden van de heerschappij van het heidendom. Dat is zelfverloochening. Dat is dienende liefde. Wat doe ik in het belang van deze en gene? Staat op de voorgrond, dat doen ze mij? Ja, dat is heel erg. En dat wordt wel uitgebuit. Dat treedt wel op de voorgrond. Dan zijn er vele beschuldigingen. Maar Abraham brengt er niet één in rekening. Hij gaat zijn broeder verlossen. En op dat rechte pad van zelfverloochening en broederliefde komt Melchizedek hem tegemoet. Die verschijnt zomaar. Of ze van elkaar geweten hebben, weet ik niet. Het is mij niet bekend. Maar ze ontmoeten elkander. En zie gelieden, daarin is de hand des Heren. De Heren brengt ons onder dat volk en bij dat volk en onderhoudt de gemeenschap der heiligen. Zie dat gerust als een werk Gods. En als Abraham broederliefde bewijst, dan geeft God hem overvloedig broederliefde in Melchizedek. Koning van Salem heeft van hem gehoord. Zal het ook wel weten dat dat beloofde land aan Melchizedek is voorbijgegaan. Dat Abraham is beloofd is niet wangunstig. Gunt het hem van harte. Want zij beide leven vanuit Gods raad. Dienen Gods raad uit. Tot zegen van eigen hart en leven. En ook van de kerk des Heren. Door alle eeuwen heen. Die de vruchten daarvan mag plukken. Melchizedek gaat uit. Het is een ambtelijke ontmoeting. Bedenk dat wel. Hij staat in het ambt. En dat is hij 24 uur per dag. Hij is profeet, priester en koning. En treedt hem vanuit het ambt tegemoet. Dus vanuit de Heer Jezus Christus. Wat Melchizedek is, is hij door Christus. Christus leeft met zijn ambtelijke bediening in hem. Gezalfd zij door de Vader tot onze hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Een heel verschil of het twee mensen zijn en of ze elkander mogen ontmoeten in de ambtelijke bediening van Christus. Welk verschil is erin? Je kunt elkander toch wel ontmoeten in de Heere, al is het niet op die wijze. Inderdaad. Maar dit heeft meer diepgang. Dit heeft meer vrucht. Dit leidt tot nadere kennis van de Christus die Abraham is beloofd. Dat is het beloofde zaad. Omdat Abraham de toekomst van het beloofde zaad met klaarheid zou aanschouwen in Melchizedek. Vandaar die ambtelijke bediening. Profeet, priester en koning. opdat zij in het verwachten van die Christus, de zaligmaker der wereld, inniger aan elkander zouden verbonden worden. Wij gaan het kerstfeest tegemoet. Het is een particuliere zaak, het kennen van de Heere, persoonlijk bezit. Inderdaad, dat was het ook bij Abraham, dat was het ook bij Melchizedek. Maar er is ook gemeenschapszin. Om gezamenlijk elkander in die Christus te mogen ontmoeten. Om daarin met al het onze onder te gaan en op te gaan tot verheerlijking van zijn grote naam. En denk daaraan, het geldt ook in het particuliere leven, te leven vanuit de ambtelijke bediening van Christus. Dat zijn ouderlingen, diaken en leraars. Maar wij moeten allen profeet, priester en koning zijn. Man en vrouw. Bedenkt het wel. Om zo vanuit die ambtelijke bediening van Christus, de zalving van Christus te smaken in ons hart. En de vreugde van Christus te genieten waarmee hij gezalfd is. Is het u duidelijk? We zijn zo mistroostig. We zijn zo menigmaal somber gesteld. Is zozeer geen vreugde in het hart. Wat mag de oorzaak daarvan zijn? Het niet beleven van die ambtelijke bediening in de onderhouding van de gemeenschap der heiligen, zodat die vreugdeolie gemist wordt. Hier geurt die vreugdeolie. En bij Melchizedek. En bij Abraham. En Lot mag dat dan delen in de vrucht. Hij mag ook die zegeningen smaken. Leeft u persoonlijk uit die ambtelijke bediening van Christus. Want dat staat ook in verband met onze val. Wij waren ambtsdragers met het beeld van God. En de Heere wil dat we die ambtelijke waardigheid weer zouden beleven door de kracht van zijn genade. Ja, wat wil het? Met een zekere godsdienstige brani. Voor de dag komt wel, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het stelt ons veel in verontmoediging. Maar wel dit. Anderen te zijn tot onderwijzing. Profeet. Anderen te zijn tot dienen. Dient elkaar. Anderen zijn tot een hand en tot een voet op de weg in den strijd. Dat is het. Om zo werkzaam te zijn. Dus Melchizedek ontmoet Abraham in die ambtelijke bediening. Ten tweede spreekt dat van een profetische bediening. Melchizedek heeft Abraham profetisch verzorgd. Hij is gehoord, hij komt uit de strijd. Nu, die mensen hebben we wat van nodig. En wat ze in eerste plaats wel van nodig hebben, is een maaltijd. Kleden ook wel. Gewassen worden ook wel. En meer andere zegeningen. Maar die uit de strijd komt, heeft heel veel moeten ontberen. Dus een kostelijke maaltijd neemt wel de eerste plaats in. Zo heeft Melchizedek een maaltijd bereid. Brood en wijn. Denk nu niet, al was het een ambtelijke ontmoeting in den Heere, dat dat was een avondmaalsbediening. Zoals het dat dan wel eens ten onrechte gemaakt wordt. Was alleen voor de natuurlijke mens, voor het natuurlijke leven. En dat dacht Melchizedek aan. En Melchizedek heeft Abraham niet alleen profetisch ambtelijk ontmoet, maar ook profetisch verzorgd. Hij gaat die ambtelijke bediening heerlijk maken. En dat trekt zich uit over het geestelijke en het natuurlijke. Brood en wijn. En dan waarom? Alle tijdelijke en geestelijke zegeningen zijn door Christus. Zijn door hem verworven. Nu willen we helemaal niet zeggen. Wanneer wij die zegeningen gebruiken, dat we die gebruiken vanuit Christus. Ik zou niet graag willen zeggen, alle mensen eten en drinken vanuit Christus. Want dat kan alleen wanneer ons hart leeft in roosgemeenschap met hem. Maar wel staat vast, al leven zij niet vanuit Christus, dat zij die zegeningen genieten door Christus. En begin daarmee. Als u straks aan uw tafel zit, om gespijsd en gelaafd te worden, zeg vrij, dat is door Christus. Ken ik die Christus? Heb ik in mijn hart geloofsgemeenschap met Christus? Ja, we zijn wel christenen. Maar dat wil niet zeggen dat wij leven in een innerlijke geloofsgemeenschap met hem. Nee, maar het is toch erg. Al die zegeningen en vele andere zegeningen door hem te ontvangen en hem niet te zoeken, door niet te hongeren en te dorsten naar zijn gerechtigheid, dan zullen zekerlijk die tijdelijke zegeningen in de dag des gerichts tegen ons getuigen. Het natuurlijke leven staat op de voorgrond. Eerst daarop letten en dan op het geestelijke. Om door die tijdelijke en natuurlijke zegeningen tot hem opgeleid te worden. Opdat zo zijn spoorslag voor ons hart en leven, om hem ernstig en biddend te zoeken. Ontvangt u het uit Christus, dan is het uw ziel tot verwondering. Dan hebt u een dubbel zegen. Niet alleen een zegen voor het natuurlijke leven, maar ook voor het geestelijke leven. Het is een geestelijke maaltijd. Dan moogt u proeven en smaken dat de Heere goed is. De blijken en bewijzen van zijn trouw ervaren in uw hart en leven. Zo geliezen is hij profetisch Abraham tegemoet getreden. Heeft een maaltijd bereid. Ze hebben de ingewanden der heiligen verkwikt. Zo zegt men. En inderdaad, geliefde, is van grote betekenis. Dat geeft verbinding. Door het natuurlijke naar het geestelijke, om daarin de bediening te mogen ontmoeten van hem die gezalfd is door de Vader. Vrede, blijdschap wordt erin gesmaakt. Nee, Abraham neemt geen geschenken aan van de koningen van Sodom. Nee, dat mag je allemaal houden. Het gaat om de zielen, om die te verlossen. Dan staan die zielen op de voorgrond. Opdat die zielen behouden zouden worden voor het leven onder het licht van Gods heilsopenbaring. Dat zou niet de ervaring geweest zijn van dat volk wanneer ze door de Omer in ballingschap waren weggevoerd. Dat was het doel der zaak niet. En bij Abraham had dat altijd een geestelijke en evangelische inslag. Om te denken aan het behoud van hun onsterfelijke zielen. Wat een levenserfenis. Nee, ik wil ook niet door u verrijkt worden. Want God heeft mij rijk gemaakt. Hij heeft gezegd. Zegende zal ik u zegenen. Maar ook bij die profetische bediening is het ook gericht op Christus. Want hij heeft zijn vlees en bloed gegeven om de ziel geestelijk te spijzen en te laden. Daar wijst het op. Al wat hij heeft, heeft hij door Christus en zal door die Christus verworven worden. Hij zal tot het einde zijn vlees, zijn bloed geven. Geven voor tijdelijke, geestelijke en eeuwige zegeningen. Heeft dus een profetische betekenis. Maar nu ook een priesterlijke. Priesterlijk gezegend. We gaan het lezen wanneer hij hem ontmoeten mag. En welk gezegend koning van Salem bracht voor brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem. En zeide, gezegend zij Abraham, God de Allerhoogste. Die hemel en aarde bezit. Zegenen. Dat heeft natuurlijk, uit kracht van de zaak, een diep geestelijke betekenis. Abraham kent die spraak. Bij Gods opzoekende liefde is het hem betuigd. Zegenende zal ik u zegenen. Ik zal u tot een zegen zijn. En dat stelt u onder de grootste verplichting tot een zegen te zijn voor anderen. En wees een zegen. Dat komt er niet bij. Dat wordt er niet van buitenaf opgelegd. Dat vloeit uit de zaak voort. Zegenende zal ik u zegenen, zegt de Heer. Hij heeft de zegen der genade, de zegen der vernieuwing, de zegen van het geloof, de zegen van de bekering ontvangen. Als het daarmee ophield, dan was het een verloren zaak. Maar het zal doorgaan, meer diepgang bekomen. Zegenende zal ik u zegenen. Opdat ge tot een zegen zult zijn voor anderen. Is u wel eens tot een zegen van anderen? Nou ja. Iets anders. Is het in je ziel een verlangen tot zegen te zijn voor een ander? Je kunt een ander tot last zijn. Je kunt een ander tot verdriet zijn. Je kunt een ander afstoten. Ik weet niet al. Maar is het uw keus, uw beden, een ander tot zegen te zijn in het natuurlijke, zedelijke en geestelijke leven. En dat is u onvermijdelijk in de uitleving en beleving van de zegen der zielen. Daar staat de bedel uit. Je kunt een ander werkelijk krenken, schoppen, smaak aan doen. Ja, dat wel. Sommigen hebben er behagen in. Maar is het de beden van je hart iemand tot zegen te zijn? Hem van dat goed iets mee te delen. Ervan te spreken. het aan te prijzen. En zie, dat is hier aanwezig. Dat staat ook bij deze priester op de voorgrond. En hij zegende hem. En zeide: gezegend zij Abraham. Gezegend. Dat is hoge priesterlijk. Want het voert voort uit die enige hoge priester, Jezus Christus. Hij gebruikt Melchizedek. Maar Melchizedek komt vanuit die enige hoge priester tot hem. Melchizedek heeft het van zichzelf zo min als anderen. Maar wat hij zegt, waarmee hij Abraham tegemoet treedt, is voortvloeiende uit Jezus Christus. Opdat ze elkander in hem zouden ontmoeten. Des te inniger aan den Heere zouden verbonden worden. Om met elkander voor hem te leven en te zijn tot een lof op aarde. Gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand in uw hand geleverd heeft. Dat is niet tot eer van u. Dat is niet door de kracht van u. Gezegend zij die God die u dat heeft geschonken. Verheerlijk zij die God. Die God is hier geweest tot een zegen. Daar staat dat de Heer de vloek verandert in zegen. Zie, Lot was Abraham niet direct tot een zegen. Hij had verdriet van hem. Hij had last van hem. En zie, die vloek is veranderd in een zegen. Want als hij Lot verlossen mag, dan ontmoet hij Melchizedek. Gezegend zij ten Allerhoogste. Kunt u dat bemerken in uw leven? Christus zegt: gij die het wel, gij hebt het een kwade gedacht. Jozef, dat geldt ook Christus. Maar God heeft het ten goede gedacht. Dat mensen ten kwade beduiden, keert God ten goede. Zodat hij de overwinning mag behalen, zijn broeder mag zijn tot een zegen. En de zegen des Allerhoogste daarin mag proeven en smaken, zodat hij Christus in zijn heilsopenbaring meer en meer mag leren kennen. Dat is de zaak. Gezegend zij de Heere, die God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Gezegend zij de Allerhoogste. Kan God er dan beter gaan worden? Want die zegen wordt niet alleen op Abraham, maar ook op God betrokken. Kan God nu beter worden dan ons? Je zegt toch: nee, dat kan niet. Wat ik ben, dat ben ik door de Heere. Maar ik kan hem geen heil aanbrengen. Nee, dat is niet mogelijk. En toch staat er: als u met die zegen in God mag eindigen, dan is dat zo. Gezegend zij Abraham, de Allerhoogste. Gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijand in uw hand geleverd heeft. Dus met dat goede in God te eindigen, dat vergeten we wel. De Heer kan ons zegeningen bewijzen en dat die zegeningen genieten. En met die zegeningen wat worden. Maar u kunt ook met die zegeningen in verlegenheid komen. Zoals de apostel zegt: wie behoorde ik niet te zijn een heilige wandel en godzaligheid. Ik heb de Heere nodig om met die zegeningen in hem te eindigen. Gezegend zij de Allerhoogste. Abraham, dan heb je een dubbele zegen. Als je met die zegen in God mag eindigen. Als je met die zegen zijn naam mag verheerlijken. Dan zal dat je hart verlevendigen. dat geldt niet alleen het heden, het nu. Maar dat is rijp worden voor de eeuwige heerlijkheid. Hier begint dat. Doch gij mijn ziel, looft gij hem bovenal. En dat nu de Heere die zegeningen schenkt aan gans verdorven Adams kinderen, die in zichzelf verdoemelijk zijn. In de beleving van die onwaardigheid is de heilige veerkracht des geloofs om te spreken, te denken, te zingen tot verheerlijking van den Heere. Zingen we het derde vers van 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben ongerechtigheid geboren. En wat er verder volgt, het derde van 51. Melchizedek heeft Abraham dus ambtelijk ontmoet. En dat was vanuit de hand des Heeren. Profetisch verzorgd. Met milde handen en vriendelijke ogen. Priesterlijk gezegend. Hem opgewekt om met al het goed in de Heere te eindigen. Dan heb je een dubbele zegen. Maar nu ook vastelijk gewaardeerd. Melchizedek krijgt iets. Niet omdat hij iets van nood heeft. Want hij is koning van Salem. Stad des vredes. Koning der gerechtigheid. Hij leeft door de gerechtigheid van Jezus Christus. En dat is mild en overvloedig. En toch, hij waardeert het. Als hij tiende krijgt van Abraham. Tiende. En er staat in de schrift dat Levi, nog zijnde in de lenden Abrahams, Christus tienden heeft gegeven. Denk je dat eens in? Dus als hij dat geeft aan Melchizedek, die het waardeert, dan geeft hij het in de grond der zaak aan Christus, die het waardeert. Want het is door de geest van Christus opgetekend in de waarheid. Het moet aan de vergetelheid ontrukt worden. Het heeft dus wel een diepe betekenis. Die tienden. Hij gaf hem de tiende van alles. Hij had niets voor zichzelf. Maar hij gaf hier aan Melchizedek. En wat is dat nu? In dat woord tiende is Gods ontfermende liefde. Dat is in dat woord tiende. Dat staat duidelijk beschreven in de schrift. Die tiender moest het tiende slachtvee tekenen. Dat was voor altijd. Daar moest niet gevraagd worden, is dat dier mager, gezond, vet, niet kreupel, het beste. Nee, het hinderde nog net niet, al was nu dat getekende het slechtste van de hele stad. Wees zelfs de man die met dat offer het allerslechtste van de stal zich schaamde. En dat heb ik niet meer voor de dag gemoord. Dat is zo zuinig. Ik zal het ruilen. En een goed stuk vee geven. Wat moet die mensen wel van dat offer denken en van mij denken? Alsof ik niet meer heb dan zulk vee. Dat God natuurlijk zijn eer. Maar de straf van God lag erop, hoor. De straf des doods. Dan geen offer. Dat offer moet ik hebben. Dat diende in geen geval tot verzoening. Want dan moest het offer volkomen zijn. Maar dat zat op de offeraar. Dat is de zaak. En dan was die man nog zo slecht. Het deed niet ter zake. Als die maar gelovig kwam in het offer van Jezus Christus. Dat is de zaak. En als je denkt dat je enige duidelijkheid moet hebben, dat je niet durft te komen zoals je bent, dan onteert u de Heere en je doet je ziel schade. Dus dat wilde de Heere, opdat ze het goed zouden verstaan zonder aanzien des persoons. Je moet toch enige duidelijkheid, enige waardigheid, enige vroomheid, enige gestalte hebben om in aanmerking bij God te komen. Dat is het. En dat wil de Heer niet. Zit er diep in, hoor. Zit er diep in. En dat komt op uit de wortel van eigen gerechtigheid. Wie onze zal ervan gezuiverd zijn? En dat werkt ongerechtigheid in de hand. Dus dat de Heere dat hier aanschouwelijk voor ogen stelt, is ook voor ons van grote betekenis. En van die tienden bracht Abraham. Hij ging ze niet keuren. En die tienden werden gewaardeerd door Melchizedek. Gewaardeerd door Christus, want de schrift zegt in de grond der zaak, heeft hij ze Christus geofferd. Dus hij heeft er zichzelf ook aan verbonden. En dan is dat offer het offer van ontfermende liefde. Ziet u, heren, daar komt niets van mij in aanmerking. Niets. En toch zit dat er zo diep in bij ons. Ja, kan je dan zomaar gaan. Zo slecht. Zo ellendig. Je durft met je eigen niet voor de dag te komen. En begrijp het. Je moet toch wat hebben. Inderdaad moet je dat hebben. Wat moet je dan hebben? Gods ontfermende liefde. Hij komt tot ons. Hij spreekt tot ons. Hij roept ons. Hij nodigt ons. Omdat we zulke beste mensen zijn. Echt. Dat doet hij vanuit zijn ontfermende liefde. Melchizedek. In die tienden is een vriendelijk verzoek. Het is niet gekeurd. Het was ook niet dienende om u te bewegen. Wat ten gunste voor mij te doen, want dat is gedaan. Dat kan ook niet. Maar neem het aan. Als blijk en bewijs van ootmoedige erkentelijkheid. Dat wel kan er. Vanuit den Heere, in den Heere mogen ontmoeten, is één en al ontfermende liefde. Jij bent niet beter dan ik. Ik ben niet slechter dan jij. We zijn het vanaf onze geboorte alle even slecht. Dus alle roem van de mens moest weggevaagd. Alle eigen gerechtigheid moest nedergeworpen worden. Om alleen te roemen in ontfermende liefde. En dat neemt Melchizedek aan. En daar gaat hij mee naar God. Daar komt iemand vanuit ontfermende liefde. Met zijn tiende. Ik heb geen waardigheid. Ik ben des doods schuldig. U hebt het niet gedaan omdat ik me waardig heb gedragen tegenover lof enzovoort. Helemaal. Als dat van mij had moeten komen, was het er niet geweest. Het is al vanuit Gods ontfermende liefde. En dat heeft Melchizedek vorstelijk aanvaard. Hij was niet te groot. Hij was niet te rijk. Hij was niet te ver in ere. Om dat te weigeren. Dat beneden zijn waardigheid was. Nee. Hij heeft het aanvaard. Vorstelijk. In erkentelijkheid des harten tegenover den Heere. En zijn geliefden. Nu komen we in den weg des geloofs en der bekering tegenover den Heere te staan in een grote, grote verantwoordelijkheid. En die is om met al dat goede in hem te eindigen. Wat zal ik nu den Heere voor dank bewijzen? Ja, wat? Beloven het beter te doen? Dit te doen? Nee. Dat te doen? Nee. Niets, niets, niets. Alleen te gaan met de ootmoedige bekentenis, Heere, wat u deed. Deed u niet om enige waardigheid in mij, maar alleen uit kracht van uw ontfermende liefde. En dan zit het nog dieper. Want die ontfermende liefde wordt geschonken op grond van recht en gerechtigheid. Dat doet de koning der gerechtigheid, Jezus Christus. Voor hem was geen ontferming. Bedenk het wel. Voor hem was geen ontferming. Hij moest de straf dragen. Het recht verdienen. Ondergaan in de vloeddood des kruises. Die ontfermende liefde is door hem bedacht. Alleen hij wil dat we met die ontfermende liefde in hem eindigen. Kent u dat? Wij delen allen in een meerder of mindere mate in zijn ontfermende liefde. Want het gebeurde toch ook dat ze in grote getalen tot hem kwamen om ontfermende liefde. Alleen ten opzichte van het natuurlijke leven. En dat ze dan weer weggetrokken. Dus wij delen allen in de blijken en bewijzen van zijn ontfermende liefde. En die is door hem verworven. Dat u gezond is. Dat u leeft. Dat u uw zintuigen hebt tot uw beschikking. En ga maar door. Het is ontfermende liefde. Leeft u daarbij. Dan geeft u tiende. Dan begeert u. Door die ontfermende liefde. Aan een Heere verbonden te worden. Om hem ook. Moedig te vrezen en kinderen te gaan in zijn wegen. En zie, daarin zijn ze in. Hierin is de gemeenschap der heiligen. Abraham, Melchizedek, Lot en die koningen van Sodom delen er ook in. Abraham wil geen loon hebben. Zou mijn loon zetten als u komt tot de bekentenis. Het zijn de ontfermende blijken van Gods liefde. Dat we binnen huis mogen gaan. Dat we mogen delen in die tijdelijke zegeningen. De aarde is vol van Gods goede tierenheid. Vol van ontfermende liefde. Ik bid u, laat het zijn de bede van uw hart, ter harte te nemen, tot verbinding aan de Heere. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging. Lieve Heere, wij mochten met uw gemeente het woord uw genade overdenken. Wat in oude tijden heeft plaatsgevonden. En bewaard is gebleven, niet alleen voor ons, maar ook voor de eeuwigheid, opdat van die wegen gezongen zal worden in de eeuwige heerlijkheid. Zingen van de wegen des Heren. Gedenk ons, Heren, breng ons ook samen in dit avond, mocht het zijn, met een heilbegeerig hart, om bezig te wezen de dingen der eeuwigheid uit genade. Amen. En zingen we tot slot op Psalm 36. En daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. En wat er verder volgt. Het tweede van 36. des Heeren zegen ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.